Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En willen daar uiteraard straks ook met elkaar over nadenken. En dat alles overdenkend kwam ik tot de conclusie dat we vanmorgen heel nadrukkelijk spreken met elkaar van de dienst van de herkenning. Dienst van de herkenning. U zult wel merken wat ik bedoel. We lezen een paar gedeelten uit de geschiedenis van Jacob. We beginnen in hoofdstuk 31. De voorgeschiedenis, die kent u uiteraard. En dan beginnen we bij Genesis 31. En we lezen eerst de versen 1 tot en met 7. En daarna geef ik de vervolgstukjes aan. Er staat boven dit hoofdstuk 31, Jacob vlucht van Laban weg. En hij, Jacob, hoorde de zonen van Laban zeggen, Jacob heeft zich alles toegeëigend wat van onze vader was, en uit hetgeen van onze vader was, heeft hij zich al deze rijkdom gevormd. Ook lette Jacob op het gezicht van Laban en zie, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Toen zeide de Heere tot Jacob, keer terug naar het land uw vaderen en naar uw maagdschap, en ik zal met u zijn. Daarop liet Jacob Rachel en Lea roepen naar het veld bij zijn kleinvee en zeide tot haar, ik bemerk dat het gezicht van uw vader jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Maar de God mijns vaders is met mij geweest. Ook weet gij zelf dat ik met al mijn kracht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft mij bedrogen en mijn loon 10 maal veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten mij te benadelen. En dan lezen we verder bij vers 17. Toen maakte Jacob zich reisvaardig, zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen en dreef zijn gehele kudde voort en al de haven die hij verworven had, de kudde die zijn eigendom was, die hij in Paddan Aram verworven had, om te gaan naar zijn vader Isaac, naar het land Canaan. Laban nu was heen gegaan om zijn schapen te scheren. Toen stal Rachel de terafim van haar vader. En Jacob misleidde de Arameer Laban door hem niet te vertellen dat hij wilde vluchten. Zo vluchtte hij met alles wat hij had, begaf zich op weg, trok over de rivier en sloeg de richting in naar het gebergte van Gilead. En dan lezen we verder bij vers 22. En toen aan Laban op de derde dag werd bericht dat Jacob gevlucht was, nam hij zijn verwanten met zich mee, achtervolgde hem 7 dagreizen ver en haalde hem in op het gebergte van Gilead. En God kwam in een droom des nachts tot de Arameer Laban en zeide tot hem, neem u wel in acht dat gij met Jacob niet ten goede of ten kwade spreekt. En dan lezen we verder bij vers 29. Laban spreekt daar, het is in mijn macht u kwaad te doen, maar de God van uw vader heeft gisteren nacht tot mij gezegd, neem u in acht, dat gij met Jacob niet ten goede of ten kwade spreekt. Nu dan, als gij zijt heengegaan, enkel omdat gij zo vurig naar uw vaders huis verlangt, waarom hebt gij dan mijn goden gestolen? En toen antwoordde Jacob en zeide tot Laban, ik was bevreesd omdat ik dacht dat gij mij uw dochters zoudt ontrukken. Maar bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Onderzoek in tegenwoordigheid van onze verwanten al wat ik bij mij heb en neem het mee. Want Jacob wist niet dat Rachel ze gestolen had. Toen kwam Laban in de tent van Jacob en in de tent van Lea en in de tent der beide slavinnen, maar hij vond ze niet. En nadat hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. Rachel nu had de terafim genomen en in het kameelzadel gelegd en was daarop gaan zitten. En Laban doorzocht de gehele tent, maar vond ze niet. En zij zeide tot haar vader, mijn heer, word niet toornig, omdat ik voor u niet kan opstaan, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. En hij zocht nauwkeurig, maar vond de terafim niet. En dan lezen we verder bij 43. Toen antwoordde Laban en zeide tot Jacob, deze dochters zijn mijn dochters, en deze kinderen zijn mijn kinderen, en dit vee is mijn vee. Ja, al wat gij ziet, dat is van mij. Wat zou ik dan nu mijn eigen dochters en de kinderen die zij gebaard hebben kunnen aandoen? Wel nu, kom aan, laten wij een verbond sluiten, ik en gij, opdat het tot een getuige zij tussen mij en u. Daarop nam Jacob een steen en zette die overeind als een opgerichte steen. En dan lezen we nog vanaf vers 51. Voort zeide Laban tot Jacob, zie deze steenhoop en zie de opgerichte steen die ik geplaatst heb tussen mij en u. Deze steenhoop zij getuige en de opgerichte steen zij getuige. Voorzeker, ik zal deze steenhoop niet voorbij trekken naar u toe en gij zult deze hoop en deze opgerichte steen niet voorbij trekken naar mij toe met kwade bedoeling. De God van Abraham en de God van Nahor, de God van hun vader, mogen richten tussen ons. Toen zwoer Jacob bij de vrezen van zijn vader Isaac. En Jacob bracht een slachtoffer op die berg en nodigde zijn verwanten tot een maaltijd. En ze hielden de maaltijd en overnachten op de berg. En de volgende morgen vroeg kuste Laban zijn zonen en dochters en zegende hen. En Laban keerde terug naar zijn woonplaats. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor het gebed. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar een moment van ontmoeting mogen hebben. Een ontmoeting in de allereerste plaats en als belangrijkste een ontmoeting met u. Heer, u hebt op ons gewacht hier. U hebt naar ons uitgezien. U hebt ons hart bewerkt. Zodat we bereid waren om ons voor te bereiden op en ons op te maken tot. En dan zijn we met elkaar gekomen. In dankbaarheid. De dankbaarheid van uw grote liefde, genade en barmhartigheid ons betoont, wij die daar geen aanspraak op kunnen maken, er ook geen enkel recht op hebben. En dan zijn we samengekomen, Heer, om u de lof, de dank en aanbidding van ons hart te brengen, in de muziek, in de liederen die we hebben gezongen. En we willen dat ook doen in de liederen die we nog met elkaar zullen zingen. Maar we danken u voor alles, Heer, voor de opening van uw woord. Voor de vrijheid die wij nog bezitten om dat woord te openen en daaruit te lezen en met elkaar over na te denken. Een boek van herkenning. Een geschiedenis van morgen die misschien wel in het bijzonder die herkenning laat zien. Met alle gevolgen daarvan en consequenties die daarbij horen. Heer, we bidden dat wij met elkaar bereid zullen zijn om bij ontdekking van herkenning in het leven van Jacob de juiste keuzes te maken. Ons klein te maken voor u en af te zien van onszelf. Om te doen wat u van ons vraagt. Help ons, Heer, om dat in ons leven te doen en te volbrengen. En we danken u voor de hulp die u ons daarbij biedt. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn. Er zijn namen genoemd, Heer, u kent ook de ernst. En we bidden ook voor troost en bemoediging, voor onze zieken zelf, maar ook voor hen die daar omheen zijn, die vaak zich zo machteloos voelen in hun hulp, die vaak het gevoel hebben van het doet niks, het helpt niet. Heere, maak ons vrij van die gedachten. En laat er in ons binnenste zekerheid zijn dat u weet wat goed is. Ook al begrijpen wij daar misschien helemaal niets van. Maar help ons daarin. En Heer, we danken u dat we niet te vergeefs een beroep op u doen. Want u houdt van ons. En het bewijs daarvan mogen we ook met elkaar weer bij stilstaan in de komende periode. We hebben het licht ontstoken. Het licht van Advent. Omdat het licht van de wereld gekomen is. En zijn licht ook brengt in de harten van mensen. Heer, wat een geweldige zegen mogen we daarin zien. Dat u niet alleen het heil belooft, maar ook daadwerkelijk omzet in een daad die zijn gelijke niet kent. En ons terecht ook brengt bij de vraag, wie zijn wij dan? Wie zijn wij dan? Heer, neem ons vanmorgen maar mee vanuit uw woord, om ook een antwoord op die vraag te ontvangen. Een antwoord te hebben. En dat het ons mag helpen om ook in positieve zin in het leven te staan, ondanks de situaties en de omstandigheden die zich voor kunnen doen. In positieve zin, omdat we mogen weten, Heer, dat u het werk van uw handen voltooit. En zo ook het werk dat u aan een ieder van ons begonnen bent. Zegen uw kerk wereldwijd. Heer, dat het woord recht gesneden wordt. Er wordt zoveel gezegd. Er wordt zoveel gesproken. Er wordt zoveel gedacht dat ver afstaat van de inhoud van uw woord. Help ons, Heer, ook in onze persoonlijke studie het woord te laten staan zoals het er staat. Zegen ook uw oude verbondsvolk. Heer, we danken u voor de belofte die daar is. Een belofte die ook elke keer opnieuw weer gevolgd mag worden. We hebben het met elkaar ook gezongen over de betekenis daarvan. Amen. Amen, omdat het vast staat. U doet wat u gezegd hebt. En dat, Heere, maakt ook ons blij. Ja, waarachtig blij. Daarom volmondig met elkaar. Amen. We zingen met elkaar van opwekking 124. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus eerst de collecte tijdens het voorspel en dan zingen we dan aansluitend opwekking 124.
Save the mind, my Lord, save.
We lezen nog een tekst in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 en daar vers 17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Ik wil met u nadenken over gelezen gedeelten met als onderwerp gewoon mens en toch volmaakt in Jezus Christus. Gewoon mens. En toch volmaakt in Jezus Christus. En ik heb u van tevoren al even gewaarschuwd, zo van moment van herkenning, denk ik. Sommige van de punten die we aanlopen, daar zal ik misschien iets over zeggen, in de sfeer van toepassing. En anderen laat ik gewoon staan zoals het er staat. Daar mag u dan fijn zelf over nadenken. En zelf uw conclusies aan verbinden. Ja. Het is Jacob voor de wind gegaan. Hij is een rijk man geworden. Hij heeft heel veel vee. Een groot gezin. Kortom, je zou kunnen zeggen, de Heer heeft hem gezegend. Dat had God ook beloofd. We kunnen dat lezen in Genesis 28. Maar het is niet alles koek en ei in het leven van Jacob. De zonen van Laban die zeggen dat Jacob het bezit van hun vader gestolen heeft. En Laban, zijn zoon, schoonvader, gunt hem zijn voorspoed niet. Hij zegt er wel niks over. Maar het is hem van het gezicht af te lezen. Ja. Een zuur gezicht. Een zuur gezicht. En dat is vaak ook oorzaak van verstoring van de vrede binnen het gezin. En je mag wat mij betreft dan gezin ook ruim trekken, zoals onze broeder vanmorgen al zei, ook dit is een gezin. Een zuur gezicht verstoort de vrede. Een zuur gezicht is vaak ook oorzaak van het verdwijnen van de onderlinge liefde. De spanning tussen het gezin van Laban en dat van Jacob wordt met de dag groter en groter. En hier zien we ook de invloed van de ouders op de kinderen. Want het is de kinderen, met name die van Jacob, de zonen van Laban, niet ontgaan dat hun vader niet al te vrolijk kijkt. En ze weten ook waarom. En dus gaan ook zij op dezelfde manier reageren. Ook voor hen wordt Jacob nu een indringer. Iemand die zich ten koste van hen verrijkt. Ik mag gewoon zeggen, een ordinaire dief. Ja, met u de gevolgen van een slecht voorbeeld zien we nog alle dagen om ons heen. En niet zelden is de discussie over onze slechte huidige maatschappij terug te voeren op de gezinssituatie en de opvoedkundige inbreng van de ouders. We constateren overigens ook opvallende veranderingen in het gezin van Laban. Want was er in de periode van Eliezer nog sprake van een relatie en afhankelijkheid van God? Daar vind je nu nauwelijks nog iets van terug. Wat is er gebeurd? Afgoden hebben hun plek gevonden in het huis van Laban. En ze zijn met z'n allen ook zo berekenend geworden. Het enige waar het in het gezin nog over gaat is bezit. Rijkdom. En niet zelden is dat dan ook meer de bron van afgunst en van jaloezie. En de veroorzaker dus van zure gezichten. Opvallend is wel dat deze gespannen situatie het middel wordt om Jacob los te maken uit deze omgeving. En gaat het mij te ver om te zeggen dat God deze situatie heeft gecreëerd. Ik zeg dat maar niet, want hij krijgt al veel te vaak te horen van dat hij overal de schuld van is. Hier is de mens zelf verantwoordelijk. Maar God gebruikt deze onaangename situatie wel om zijn doel in het leven van Jacob te bereiken. Een situatie die volgens Romeinen 8 vers 28 moet medewerken ten goede in het leven van Jacob. Jacob krijgt de opdracht van God om terug te gaan naar zijn geboorteland. Ja, zou Jacob daar op dit moment wel eens aan gedacht hebben? Zouden daar momenten geweest zijn van terugkeer naar? Hij heeft zich, naar ik aanneem, toen het allemaal goed ging daar bij Laban, zich wel thuis gevoeld. En ook geen trek gehad om terug te keren naar zijn geboorteplaats. Ja, we kunnen zo bezig zijn met de dingen van deze wereld, dat we de weg van God en de toekomst van God uit het oog verliezen. Of daar onder de druk van de tijd en het moment niet meer zo bij stilstaan. Zoals velen, helaas, moet ik dat zeggen, nog nauwelijks in hun leven, in hun geestelijk leven, beïnvloed worden door de wederkomst van Jezus Christus. God vergeet dat niet. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand is begonnen. En hij laat aan Jacob weten wat hij wil. En nou, onder de huidige omstandigheden is Jacob daar wel gevoelig voor. Hoewel, de weg naar huis is nou ook niet zonder gevaren. Want Esau leeft nog. Maar God zegt, ik zal met je zijn. Het betekent overigens niet dat God, en dat moeten we met nadruk zeggen, de afdwalingen en de zonde maar door de vingers ziet. Maar voor alles wordt hier de liefde en de genade van God zichtbaar, die zich houdt aan wat hij beloofd heeft. Maar hoe kan Jacob nou met goed fatsoen het huis van Laban verlaten? Nou, daar is een eenvoudig antwoord op. Door gewoon te zeggen wat God tegen hem gezegd heeft. Ja. Maar ja. De natuur van Jacob, hè. En zijn karakter maakt dat hij alweer dingen aan het verzinnen is. Hij verwacht tegenstand van Laban. En dus verzint hij weer een list. Ja. Weet u waar de leugen ogenschijnlijk voordeliger voor je is? Dan ga je natuurlijk aan de waarheid voorbij. Waarom zou je het zelf moeilijker maken dan nodig is? Niet waar? En zo zien we dikwijls dat een verkeerde omgeving en slecht gezelschap invloed heeft op je denken en op je handelen. En niet dat Jacob nou zo'n lievertje is. Maar ja, van Laban leer je nou ook niet de beste dingen. Waar je mee omgaat. Ja, precies. U kent de uitspraak, daar word je mee besmet, hè. En dus worden er middelen gebruikt, onheilige middelen, om het door God gewezen doel te bereiken. En wij roepen dan binnen de kerkgeschiedenis, het doel heiligt de middelen. U moest eens weten hoe vraag ik ook op de Bijbelschool gevraagd heb van, zou u dan voor mij eens op willen zoeken in Gods woord waar dat staat? Ze zijn nog bezig hoor met zoeken. Want zo werkt dat bij God niet. Het doel heiligt de middelen niet. Het scheren van de schapen was een feestelijke gebeurtenis waar men vele dagen mee bezig was. En ja, dit keer is Jacob er niet bij uitgenodigd. Een unieke kans om er vandoor te gaan. En Jacob die licht zijn beide vrouwen in en vertelt zijn plannen. En ze zijn het volledig met hem eens. En de uitspraken die deze beide dochters ook doen over hun vader Laban, benadrukt nog maar weer de egoïstische en liefdeloze gezinssituatie waarvan sprake is. En zo vertrekt Jacob in het diepste geheim. Zoals hij eens vluchtte voor Esau, zo doet hij dat nu ook voor Laban. Een opmerkelijk mens, Jacob, weet u niet? Opmerkelijk mens. Ja. Is er al iemand die zich verwant voelt? Ik weet het, is een gedurfde vraag, maar een opmerkelijk mens, die Jacob. Ja. Hij vertrouwt niet op God. Zijn leven kenmerkt zich door wantrouwen, door bedriegerijen, door zelfzucht. Hij is geen haar beter dan Laban. En toch, God was met Jacob. En niets kan het werk van Gods genade verbreken. Jacob erkende in zekere mate de trouw van God, maar was ondertussen wel bezig met van alles en nog wat uit te broeden. Jacob liet de keus voor zijn vrouw niet aan God over. Wilde zelf beslissen en naar eigen goeddunken een en ander invullen. Gebeurt nog steeds, hè? Hij liet de groei van zijn kudde niet aan God over. Maar gebruikte een list om zijn doel te bereiken. Weet u, de geschiedenis van Laban en Jacob is vanuit de mens gezien één groot spel van list en bedrog. Van beide kanten. Als je zo in het leven bezig bent, vind je nooit rust. dan zal je altijd op je hoede moeten zijn. En zo ging dat. In die 20 jaar van zijn verblijf bij Laban. En nu gaat hij er ook nog eens een keer stiekem vandoor. Kortom, Jacob ten voeten uit. En ondertussen steelt Rachel de terafim. De afgoden van haar vader. Huisgoden. Ja. Kennelijk is het mogelijk om naast de God van Israël ook terafims te hebben, afgoden in je huis te hebben. Huh? Moet kunnen, toch? Ja. Terafim, huisgoden, waaraan men bepaalde rechten ontleende, die voorspoed en geluk brachten. En hieraan merk je dus ook dat Rachel nog op 2 gedachten hinkt. Er is nog geen sprake van een volkomen toewijding aan God in haar leven. Misschien niet helemaal verwijtbaar. Want ja, ze is opgegroeid met afgoden. En haar echtgenoot Jacob is ook geen schoolvoorbeeld van een oprecht christelijk mens. En als die je tot God moet leiden. Maar goed, dit kan dus niet. Gods woord maakt duidelijk dat je geen 2 heren kunt dienen. Er moet een keus gemaakt worden. En God wil dat we met ons hele hart voor hem kiezen. God wil de volledige leiding over ons leven hebben. Als het bekend wordt dat Jacob gevlucht is, dan trekt Laban hem achterna met de bedoelingen om hem al zijn bezittingen af te nemen. De situatie is heel riskant. Van ontkomen is geen sprake. En in sterkte en in kracht moet hij het ook afleggen. En Laban is ook helemaal niet van plan om te gaan onderhandelen. En dan plaatst God zich ertussen. In een droom wordt Laban gewaarschuwd. Je blijft van Jacob af. Schuldig of niet schuldig. God neemt het ten opzichte van de wereld altijd voor de zijnen op. En wat mij betreft trekt u Jacob dus ruimer. En neemt u het hele volk Israël. En zij die zich ooit vergrepen hebben aan dit volk, die zullen het weten. Van Jacob blijf je af. God spreekt, als het over Israël gaat, altijd over mijn oogappel. Ja, zo ook hier. Laban durft geen uitvoering te geven aan zijn plannen. En hij laat nu voorkomen alsof hij Jacob in vrede had laten vertrekken. Ja, hem zelfs met muziek had uitgeleid. Hij vindt het ook heel erg dat hij door deze stiekeme vlucht zijn dochters niet heeft kunnen groeten. Geen afscheid heeft kunnen nemen. En Jacob die zegt maar niet, om hem kwaad te maken, dat Laban de dingen wel heel erg mooi voorstelt. Maar dat de werkelijkheid toch een ander is. Maar goed, het lijkt allemaal met een sisser af te lopen. Maar te vroeg gejuicht. Het venijn zit in de staart. Laban zegt, Ik begrijp ook dat je verlangend was naar je huis en naar je familie, enzovoort, enzovoort, dat begrijp ik. Weet u, als de duivel aardig begint te doen, dan moet je heel erg goed uitkijken. Waarom heb je mijn goden gestolen? Die waren heel belangrijk. Daar had Laban grote verwachtingen van. In zijn bijgeloof geloofde Laban dat deze huisgoden hem voorspoed opleverden. En het verlies daarvan, ja, dat tref je natuurlijk rechtstreeks in je bestaan. In je geluk. Waar zijn ze? Nou, Jacob heeft al de nodige verwijten moeten aanhoren en niet geheel ten onrechte. Maar als hij dan nu ten onrechte beschuldigd wordt van diefstal, dan is de maat vol. En dan reageert hij heel heftig. En hij neemt heel nadrukkelijk afstand van de beschuldiging. Hij wil niks met die goden van Laban te maken hebben. En hij zegt dan verontwaardigd. Degene bij wie ze gevonden worden, die moet gedood worden. Ja. Hij beseft dus helemaal niet dat hij daarmee het doodvonnis uitspreekt over de vrouw van wie hij het meeste houdt. Rachel. Hij wist immers niet dat zij ze meegenomen had. De afgoden worden niet gevonden. En de geschiedenis eindigt in het sluiten van een overeenkomst tussen Laban en Jacob. Ja. Is het u ook wel eens opgevallen dat de wereld om je heen jou als christen altijd wenst te vertellen van hoe je moet leven, hoe je moet doen en hoe je moet reageren? Nou, dat doet Laban hier dus ook. Ja? Laban die schrijft als het ware Jacob voor van wat hij dus te doen heeft. Alsof hij zelf een voorbeeld van deugdzaamheid is. Labans doen en laten heeft ertoe geleid dat Jacob niet met één, maar met twee vrouwen is getrouwd. En doet nu ineens voorkomen dat hij een liefdevol hart voor zijn dochters heeft. Dochters die daar volstrekt anders over denken. Gevoelens die er tot nu toe niet waren. Hij roept zelfs Gods hulp aan in de bescherming van zijn dochters. Ja. Ik kijk er niet van op, hè. Als je de radio, de tv aanzet, ik bedoel, hele volkstammen ropen de hele dag met God in hun mond rond te rennen. Dus ik bedoel, dat aanroepen, dat zegt mij nou ook niet al te veel. Maar kennelijk is hij bang dat Jacob in het thuisland straks een huwelijk zal aangaan met een andere vrouw en dat het de schending van de huwelijkstrouw zal zijn. Ja, een onvoorstelbare huigelaar. Maar goed, dit is het einde van een periode van twee mannen die aan elkaar gewaagd waren. Maar die wat hun zielenleven betreft heel veel van elkaar verschillen. Wegen scheiden hier. En Jacob wordt op een weg gevoerd waarbij er heel veel puin geruimd moet worden. Afstand van het leven, de omgeving, de invloed van Laban, dat heeft hem geen goed gedaan. Hoewel hij bepaald geen lievertje is. Maar er zal een grote schoonmaak gemaakt moeten worden. Ook in het verwijderen van de afgoden, die zonder dat hij het weet in zijn gezin een plaats hebben gekregen. Want weet u, alleen in dat proces van snoeien en van reinigen kan Jacob worden tot de mens zoals God hem wil zien. Kan hij worden tot die belangrijke schakel in het eeuwigheidsplan van God. Grote schoonmaak. Ook wij, u en ik, zullen ons steeds opnieuw moeten afvragen of er sprake is van invloeden van buitenaf, in contacten en dergelijke, of van binnenuit, in datgene wat we bewust of onbewust binnenlaten en een plek geven in ons gezin. En die vervolgens een grote barrière zijn of worden in de relatie met Jezus Christus. Grote schoonmaak. De geschiedenis van Jacob is heel leerzaam. Het vertelt ons heel veel over de mens. En daarmee ook over een ieder van ons. Ja. De mens dus. Geen glansrol. Integendeel. Geen glansrol. Die glansrol is er wel aan de kant van God. Want als je de geschiedenis naleest, dan kan het niet anders of dan raak je meer dan verbaasd over de genade van God. Heel veel mensen, ik moet ze ook tegenkomen in het pastoraat, heel veel christenen die op de weg van Christus wandelen, vragen zich dag in dag uit, afgelet op hun natuur, op hun houding of op hun gedrag, of ze wel kinderen van God zijn. En weet u, de oorzaak van die gedachte is het ontbreken van het juiste begrip van de genade van God. Als je naar jezelf kijkt, dan wordt het niks. Nee. Als je meer op jezelf ziet dan op Christus, dan komt de twijfel. Dan komt de onzekerheid. En weet u, Gods woord geeft ons in deze inzicht in die onvoorstelbare genade. In Numeri 23 vers 21 wordt gezegd: men schouwt geen onheil in Jacob en ziet geen rampspoed in Israël. God zegt niet dat er geen ongerechtigheid of zonde in hem was. Maar dat was er wel degelijk. Maar God zegt dat er nochtans geen vloek op hem rust. Ook niet in Gods ogen. En weet u, daarmee wordt het volmaakte werk van Jezus Christus zichtbaar. Want in hem ziet God ons, u en mij, als zonder zonde. Als volmaakte kinderen van hem. Snapt u het nog? Hoeft ook niet. Als u het maar gelooft. Dat Gods liefde en genade vele malen groter is dan die berg van zonde en schuld in het leven. Als we maar ten diepste beseffen dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde en ongerechtigheid. Jacob is op weg naar dat moment. En als wie van ons nog niet in die positie is, dan wijst God ons met Jacob de weg daar naartoe. Die weg ligt open. Voor u en voor mij. En voor een ieder die wil. Een weg die uitmondt bij Jezus Christus, de gekruisigde. Ja. Het bewijs van die onvoorstelbare liefde en genade van God wordt zichtbaar daar waar God niet alleen de belofte doet, maar het ook laat volgen door de daad. Hier is mijn zoon. Mijn geliefde.
op weg. Dus.
Amen. We willen met elkaar zingen als antwoord Johan de Heer 925. Johan de Heer 925. Willen we samen danken. Heere God, we zijn stil van verwondering. Stil ook van verbazing. Dat zulk een liefde bestaat. In deze liefdeloze en haatvolle wereld. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat u mij op het oog hebt gehad? Heer, als we nadenken over uw woord, dan moeten we tot de erkenning komen in al zijn varianten wellicht. Dat we in het leven van gisteren en vandaag niet beter afbrengen dan Jacob. En toch is daar dat aanbod van liefde. Een aanbod dat we ontvangen op een moment dat we eigenlijk van u niks willen weten.
Paulus schrijft over vijandschap. En toch, het weerhoudt u er niet van om het liefste dat u bezit prijs te geven aan deze wereld, aan de invloed van zonde en van dood, om aan ons, mensen die misschien dan wel eens hun best doen, maar er toch niet al te veel van maken, die geweldige eeuwigheid te schenken. Te maken tot kinderen van u en tot erfgenamen, mede-erfgenamen van een eeuwig rijk. Hier, wat een geweldige zegen. Nogmaals, we zijn er stil van. We vinden de woorden niet om u naar waarde te danken voor die daad van liefde en van genade. Het enige wat het van ons vraagt is om ons leven kritisch onder de loep te nemen, elke dag opnieuw, en ons af te vragen: zijn we hiermee in de weg van Christus? Om niet bij het constateren van fouten en gebreken in zak en as te schieten, de hoek te kiezen van het zelfbeklag, maar de weg op te gaan die u wijst tot vergeving, verzoening, verlossing en eeuwig leven. Heer, wees u maar de naprediker van uw woord. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. We willen ons slotlied zingen met elkaar, lied 880. 880, ik stel voor dat we dat, voor zover leeftijd en gezondheid u daartoe staat, om dat staande met elkaar te doen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. En dat is de beste die je kan hebben.
Thank you.
De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen. Totdat Jezus komt. Amen.